Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 14. Daar staat: jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Tot zover. We hebben de vorige keren gezien hoe in het Oude Testament profetieën gedaan worden met betrekking tot de komst van de Messias. En we hebben ook gezien dat het bekende nieuwe verbond, zoals dat werd aangekondigd, direct samenhing met het verbond met David. En dat betekent in de praktijk dat het verbond met David beloofde een koning uit het huis van David. Het nieuwe verbond beloofde vergeving van zonden. En in de praktijk blijken deze samengevoegd te worden. En dan blijkt het nieuwe verbond niet alleen te brengen een koning uit het huis van David, die voor eeuwig op de troon zal zitten, maar het blijkt ook tegelijkertijd te brengen een hoge priester. En die koning en hoge priester blijken dan dezelfde te zijn. De belofte aan David in het Davidisch verbond wordt dus vervuld door de Heer Jezus Christus, als de beloofde die zijn koninkrijk voor eeuwig zou bevestigen. En de belofte van het nieuwe verbond wordt vervuld door de komst van Christus, als de hoge priester die inderdaad verzoening doet voor de zonden des volks. En vandaar de grote betekenis van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek namelijk, die koning en priester tegelijkertijd was. Deze dingen horen dan daarom ook bij elkaar. En de consequentie daarvan is dat wij een troon hebben in de hemel, ik kom er straks nog even op terug, maar dat wij een troon kennen in de hemel waarop uiteraard een koning zit, want er zou het geen troon zijn, maar die koning is tegelijkertijd die hoge priester die in Hebreeënbrief zo uitgebreid besproken wordt, namelijk degene die volkomen kan zalig maken degene die tot hem gaan. Zo staat dat in de Hebreeënbrief. En van belang is dat, want in de praktijk betekent dat dat wij leven onder de heerschappij van een hoge priester. Ja, van een koning kun je ook zeggen, maar ik kies nou even wat anders. Ik zeg nou, we leven onder de heerschappij van een hoge priester. En dat betekent dat wij leven onder de heerschappij van de genade. Wel, dat is nou precies het kenmerk van de tegenwoordige bedeling. Ik heb er lang over gedaan om weer bij het onderwerp terug te komen, maar ik heb dat alles aangehaald in het begin toen ik sprak naar aanleiding van Efeze 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, enzovoorts. En deze tegenwoordige bedeling, deze vijfde bedeling, heet de bedeling van de genade, omdat daarin genade regeert. Zoals de bedeling van de wet de bedeling is waarin de wet heerste, zo is de bedeling van de genade de bedeling waarin de genade heerst. De hoogste norm onder de vierde bedeling was de wet, waren de geboden. En de hoogste norm onder de tegenwoordige vijfde bedeling is die van de genade. Die is uiteraard hoger ook dan die van de wet. En ik heb er expres zo uitgebreid bij stilgestaan, omdat juist hier velen het spoor in de Bijbelse geschiedenis en dus in de heilshistorie kwijtraken. Immers, wij weten maar al te goed dat een groot deel van de christenheid zich bezighoudt met het verkondigen en het handhaven en zelfs het maken van wet in het algemeen. En men meent ook wet te moeten prediken, alsof dat de hoogste norm is die wij kennen. En dan moet ik daaraan toevoegen dat het niet juist is, dat is ten onrechte. Want onze hoogste norm is niet de wet, maar onze hoogste norm ligt daar voorbij. Namelijk, onze hoogste norm is die van de genade. Wat wij kennen in de hemel en waaronder wij leven is de troon der genade, waartoe wij met vrijmoedigheid mogen naderen. Bovendien, we hebben niet eens andere keus. De keus is niet ook niet aan ons of wij de wet als onze norm nemen of genade als norm nemen. De keuze was aan God zelf, die zijn koning die hij gesteld heeft, maar bovendien zijn hoge priester die hij daartoe aangesteld had. Wel, hij heeft die koning en hoge priester gesteld op die troon, waardoor die troon een troon is der genade. En dit hele Bijbelboek Hebreeën, de Hebreeënbrief dus, spreekt over dat onderwerp. Vandaar dat ik het ook dan beschouw als bijzonder treurig dat deze Hebreeënbrief door velen weggeredeneerd wordt, uit de Bijbel wordt weggeredeneerd, als zou hij niet voor ons bestemd zijn. Ik zeg altijd maar zo, en ik bedoel niemand te beledigen uiteraard, maar ik zeg altijd maar zo, als je dat doet en als je dat zegt, dan heb je meteen getoond de inhoud van de brief dan ook inderdaad niet te kennen. Zie. Want ook al zou je dan niet voor ons zijn, dan zou je toch nog op zijn minst de moeite kunnen nemen om hem te bestuderen. Per slotverrekening, wij zeggen dat de wet niet voor ons is en dat wij niet geacht worden onder de wet te leven, maar daarom kunnen wij de wet wel bestuderen en we doen dat ook. Zie. Dat is toch geen eenvoudig. Bovendien, als God aan Abraham opdrachten geeft, zijn het geen opdrachten die aan ons gericht zijn, maar daarom bestuderen we ze wel. En als aan Israël gezegd wordt dat ze op de gezette tijden hun feesten zouden vieren, wel, dat is niet aan ons gezegd, maar daarom bestuderen we die dingen wel. En zo is het met de Hebreeënbrief. Stel nou dat die niet voor ons bestemd zou zijn, om wat voor reden dan ook, dan daarom mogen we hem nog wel bestuderen. Maar als we hem bestuderen, zal blijken dat hij wel degelijk voor ons bestemd is. En daarom neem ik ook met opzet dit schriftgedeelte uit de Hebreeënbrief. Ik heb er in het verleden al op gewezen dat we hier de climax vinden van al die oud-testamentische profetieën met betrekking tot de Messias, de koning namelijk, de hoge priester. En wanneer we deze Hebreeënbrief bestuderen, zullen we ook zien dat de Hebreeënbrief spreekt over de positie en de functie van Christus sinds zijn opstanding en hemelvaart, maar uitdrukkelijk voorafgaande aan zijn wederkomst. Dat is van belang, het laatste. Want dat betekent dat als het op een tijd van toepassing is, dan is het van toepassing op de tijd sinds de opstanding en hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Dat wil zeggen tot aan zijn wederkomst. En dus ook tot aan de opname van de gemeente. En daar gaat het me nou om. Dat betekent dus dat de brief, die Hebreeënbrief, dus op niets anders kan toegepast worden dan op de tegenwoordige bedeling. De zaak is namelijk dat de Hebreeënbrief opent in hoofdstuk 1... met te vermelden dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, en dan Hebreeën 1 vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. En dan wordt er van hem gezegd in vers 3... dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Waarna bovendien Psalm 2 wordt aangehaald in vers 5... Hebreeën 1 vers 5. Er wordt Psalm 2 aangehaald, waar namelijk gezegd wordt: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, of heden heb ik u gegenereerd. En daarbij moet duidelijk zijn dat deze versen spreken over de plaats die de Heer Jezus inneemt sinds zijn opstanding en hemelvaart. Sinds die tijd is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Sinds die tijd heeft hij een treffelijker naam geërfd, of een uitnemende naam geërfd boven de engelen. Sinds die tijd is hij gegenereerd, want zo moet ik het zeggen, naar aanleiding van vers 5. Want als we Handelingen 13, vers 33 en de versen daaromtrent leggen naast Psalm 2, dan zullen we zien dat deze woorden uit Psalm 2, namelijk gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat deze woorden vervuld zijn toen God de Heer Jezus uit de dood opwekte. Zo staat het ook letterlijk in Handelingen 13 vers 33. En de vertalers hebben dat er hier zelfs bij gezet, zodat het niet een vondst van mij is, dat ziet u dan meteen, maar het is een algemeen bekende waarheid. Het is ook een algemeen gelogende waarheid, dat is ook zo. Maar daar gaat het nou niet om. Juist omdat hij algemeen bekend is, wordt hij algemeen geloochend. Omdat men niet wil en niet begrijpen wil. Maar waar het hier om gaat is dat er gesproken wordt over de opstanding van Christus. Eigenaardig is bijvoorbeeld dat de Romeinenbrief opent met de positie van de oude mens. Te beschrijven de positie van de oude mens. Wel, niet in de allereerste verse van de Romeinenbrief. Maar laten we dan gewoon zeggen in hoofdstuk 1. Want zo ligt het dan wel. Waarna langzamerhand vermeld wordt hoe een mens een nieuwe schepping kan worden in Christus. Maar deze Hebreeënbrief opent niet met de oude mens, maar de Hebreeënbrief opent met de nieuwe mens, namelijk met Christus. Niet met de eerste Adam, maar met de laatste Adam. Christus namelijk, die gezet is aan Gods rechterhand, boven de engelen geplaatst is en bovendien als zoon is aangesteld. Bovendien als eerstgeborene is aangesteld en gezeten is op een troon die in Hebreeën 4 genoemd wordt de troon der genade. Dat is Hebreeën 4 vers 16. Het is nou de gelegenheid niet, maar anders zou ik u laten zien dat Hebreeën 4 vers 16 het centrale vers is in de hele brief. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Wel, een troon der genade is een troon waarop genade regeert, uiteraard. En dat komt omdat de koning die erop zit hogepriester is. Wel, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dit wordt gezegd in verband met het feit dat wij een grote hoge priester hebben, uit vers 14 van Hebreeën 4, een grote hoge priester, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. En dat hij door de hemelen doorgegaan is, dat slaat uiteraard op zijn opstanding en hemelvaart. Hij is opgestaan uit de dood en is de hemel, namelijk het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is, zegt hoofdstuk 7. Nee, het is hoofdstuk 9. Hij is door het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is ingegaan. Hij is ingegaan namelijk in de hemel zelf, zoals de hoge priester eenmaal per jaar op grote verzoendag inging in het heilige der heiligen, om daar verzoening te doen voor de zonden des volks. Zo is de Heer Jezus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek eenmaal en voor altijd ingegaan in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is, en dat is de hemel zelf. En deze woorden die zijn nogal sterk zoals ik ze nu zeg, maar dat komt omdat ik ze niet zelf gevonden heb, maar omdat ze nou eenmaal hier in de Hebreeënbrief zo vermeld worden. Wel, wij hebben dus iemand, een hoge priester, die ingegaan is in dat ware heiligdom. Hij is ingegaan, maar het zal ook duidelijk zijn dat de hoge priester die op grote verzoendag inging in het heilige der heiligen, dat die hoge priester daarna ook gewoon weer naar buiten kwam. Dat is van belang namelijk. Wel, onze hoge priester is ingegaan in het heiligdom en nou is de vraag, komt hij ook weer naar buiten? Zo ja en waarom niet, zeg ik dan altijd, hè? Ja, natuurlijk komt hij weer naar buiten. Maar het punt is dat dat nog niet gebeurd is. Het komt wel, het wordt ook aangekondigd in de Hebreeënbrief. Namelijk in het eind van hoofdstuk 9, Hebreeën 9. Waar staat in vers 28... Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van of door degenen die hem verwachten tot zaligheid. En het wordt gezegd meteen na de versen, na vers 24 bijvoorbeeld, daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een type, een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu, let op het nu, let op nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hij verschijnt nu voor het aangezicht van God in het ware heiligdom, maar hij zal ten andere male gezien worden, vers 28, door degene die hem verwachten tot zaligheid. Kortom, hij is naar binnen gegaan in het heiligdom en net als de hoge priester op grote verzoendag zal hij ook weer naar buiten komen. Wel, dat is nog niet gebeurd. En daaruit volgt dat dus inderdaad de Hebreeënbrief, ondanks dat wij het noemen een brief aan de Hebreeën, dat die brief wel degelijk geschreven is over deze tegenwoordige bedeling waarin wij nu leven. En dat betekent ook dat de waarheden die daarin vermeld staan direct op ons van toepassing zijn. Want wij leven in de tijd waarover de Hebreeënbrief spreekt. De tijd namelijk sinds de opstanding en hemelvaart van Christus, maar voorafgaande aan zijn wederkomst. Ja, dat is essentieel. Dat is ook simpel. Ik weet dat het simpel is, daarom ik doe niet al te veel moeite om het te laten zien. Ik neem er even een paar versen om de grote lijn waar te nemen in deze brief. En verder verwijs ik dan maar naar de banden die er zijn van over de Hebreeënbrief. Maar het punt is namelijk dat sommigen zeggen, ja, maar het is een brief aan Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën, dus is niet aan ons geschreven. Nou, dat is mooi, maar dan zeg ik weer, daarom kunnen we wel kijken wat erin staat. En als we kijken wat erin staat, zal blijken dat in dit Bijbelboek zelf nergens staat dat het een brief is, dat is punt 1. En er staat ook nergens in dat het aan Hebreeën geschreven is, zodat dat argument ook al wegvalt. Ja, de vertalers hebben het erboven gezet. Maar het staat er niet in. Integendeel, iedere eerlijke en objectieve lezer van de Hebreeënbrief, de zogenaamde Hebreeënbrief dus, die zal tot de conclusie komen dat de Hebreeënbrief een verhandeling geeft, een commentaar geeft op het verband tussen het oude en het nieuwe verbond, waarbij vooral de nadruk op wordt gelegd dat waar in het Oude Testament wij te maken hadden met een koning en een priester, oftewel met Mozes en Aaron. Even wachten, dan kunt u het bijhouden. Hè? Waar het Oude Testament te maken heeft met een koning en een priester, namelijk met Mozes in de rol van koning en Aaron in de rol van priester, daar heeft het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond dus te maken met deze beide functies in één persoon. Wel, Mozes en Aaron waren broers. Ze horen bij elkaar, ze werden samen op uitgestuurd. De een ging niet zonder de ander. Mozes en Aaron samen zijn in beeld van Christus, die koning en priester is. Maar die eenheid van koning en priester werd al eerder uitgebeeld in die ene figuur van Melchizedek, die koning en priester was. Zodat de Hebreeënbrief begint met het noemen van Mozes in hoofdstuk 3. En Aaron, in hoofdstuk 5 wordt bijvoorbeeld Aaron uitgebreid genoemd. Maar daarna worden Mozes en Aaron als het ware aan elkaar gekoppeld. En dan blijft er maar één over. Dan heb je namelijk Melchizedek. Ik heb daar wel eens eerder over gesproken. Dus dat zeg ik, want dan is er ergens een bandje van ook. Hè? Over die ene tussen Mozes en Aaron. En eigenlijk was er dan nog één. Want dat was dan Hur. Dat is een prachtig verhaal in de Bijbel. Mozes en Aaron en Hur, weet je niet? Mozes die zijn hand omhoog deed, opdat ze zouden, het volk zou de overwinning halen op, weet ik, wie waren het? Amalekieten, geloof ik. He? Amalek, hè? Ja. En Mozes deed de armen omhoog en hij werd ondersteund door Aaron. Kortom, de koning deed de handen omhoog, hij werd ondersteund door de hoge priester Aaron. Die twee horen bij elkaar. Samen zijn ze dan Christus, namelijk Melchizedek. En er was dan ook nog bij Hur, want Hur is eigenlijk Goer. En Goer is het omgekeerde van Ruach en Ruach is gewoon de geest. Nou zeg ik het even heel vlug, maar het punt is dat deze Hur, van wie wij niks weten, die volkomen onbekend is, deze Hur is dan een beeld van de geest, de onzienlijke. Want onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is inderdaad de onzienlijke, nou dat is Hur. Hij is koning, dat is Mozes, hij is priester, dat is Aaron, maar hij is de onzienlijke, namelijk geest, en dat is Hur. En die drie samen zitten dan op de berg en daardoor heeft het volk de overwinning. Dat is het verhaal. Nou, dat is een beeld van het nieuwe verbond. En dat is wat in de Hebreeënbrief uiteen wordt gezet. Hebreeën 2, ik kan er nou niet meer op ingaan, want we hebben dat al een keer eerder gedaan, mede naar aanleiding van de ingezonde artikelen van Broeder van de Akker. In Hebreeën 2 namelijk, daar wordt Psalm 8 aangehaald. In Hebreeën 2 staat dat Christus gesteld is boven de engelen. En bovendien staat erbij dat wij dat nu nog niet zien. Alle dingen zijn hem onderworpen, maar wij zien dat nog niet. Zodat we daar hebben de onzienlijke. En aangezien hij onzienlijk is, is hij dus geest. Nou, dat is het hele verhaal. Wat wij kennen in deze bedeling is een koning en priester die bovendien geest is. Hij is de onzienlijke, maar hij zit op de troon. En wij verwachten hem voor de toekomst. Wij verwachten dat hij naar buiten komt voor ons. Want wij verwachten hem uiteraard tot zaligheid. Nou, dat is de waarheid van deze tegenwoordige bedeling. Zoals die in deze Hebreeënbrief uiteen wordt gezet. Misschien moet ik even in dat verband er nog even op wijzen naar wat er staat in Romeinen. Romeinen 8. In Romeinen 8 zijn we eigenlijk op het hoogtepunt van het leerstellige deel van de brief. Ik bedoel zo, de Romeinen heeft 16 hoofdstukken, maar slechts de eerste 8 hoofdstukken zijn het onderwerp van de brief, zijn leerstellige uiteenzetting van hoe een zondaar, die uit Romeinen 1, gerechtvaardigd wordt voor God, met als gevolg dat wij weten, want wij zijn die zondaren die gerechtvaardigd worden door God, en met als gevolg dat wij weten en we zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ik raak er van buiten adem, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Punt. Dat is eigenlijk in zekere zin het einde van de uiteenzetting van de brief. En dat waren de laatste versen van Romeinen 8. Dat is de climax. Het punt is nou dat we van Romeinen 8 eigenlijk rechtstreeks door kunnen lezen in of Efeze 1. Want Romeinen 8 spreekt over dat wij gerechtvaardigd zijn door de Heer. Die als eerstgeborene en als zoon van God gezeten is op de troon in de hemel. Daar eindigt Romeinen 8 mee. En Efeze opent daarmee. Namelijk met te zeggen dat wij gerechtvaardigd zijn. En dat onze Heer is opgewekt uit de dood. En gezeten is aan Gods rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat is Efeze 1. Dus je kunt vanuit Romeinen direct doorlezen naar Efeze. En dan kom je in Efeze 3. Met de opmerkingen van, indien je maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding der genade Gods. Dus dan ben je inderdaad terecht bij de Christus op de troon. Maar je kunt uit Romeinen 8 ook doorlezen naar Hebreeën. Want Hebreeën opent ook met te zeggen dat Christus gezeten is aan Gods rechterhand. En Efeze vertelt het met tamelijk algemene woorden. Maar de brief aan de Hebreeën vertelt het op grond van de typologie van het oude verbond. Nou, dat is het verschil tussen Efeze en Hebreeën, maar verder is het volstrekt gelijk. Efeze zegt dat wij gezegend zijn, Efeze 1 vers 3, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En de Hebreeënbrief zegt dat wij een getrouwe hogepriester hebben die ons volkomen kan zalig maken. En wij moeten met vrijmoedigheid tot hem naderen opdat wij barmhartigheid zouden ontvangen te bekwame tijd. Nou, dat betekent gewoon in de praktijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is precies hetzelfde. Met andere woorden uiteraard, want de woorden van de Hebreeënbrief zijn gebaseerd op de woorden van het oude verbond. Terwijl de Efezebrief geschreven is primair aan gelovigen uit de Grieken, die geacht worden dan niet doorkneten zijn in de woorden van het Oude Testament. Dat is het enige verschil, maar verder is hetzelfde. Nou, wat ik wilde laten zien in Romeinen 8, is dat wij daar vinden, in het slot van Romeinen 8, dat er staat in vers 34, halverwege het vers staat, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus Christus is gestorven en opgewekt, ten hemel gevaren vervolgens, en hij bidt daar voor ons. Wel, ik hou mijn hand er even bij en dan blader ik naar Hebreeën 7, vers 25. Want daar staat over de Heer Jezus, over de Christus dus, in vers 24. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En het aardige is dan nog dat het woord wat hier gebruikt wordt voor bidden, dat komt niet zo vaak in de Bijbel voor, maar het is precies hetzelfde woord als wat gebruikt werd in Romeinen 7 vers 34. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wel, de Hebreeënbrief zegt dat hij is aan de rechterhand Gods en dat hij daar voor ons bidt, want dat staat hier. En juist omdat hij voor ons bidt, maakt hij ons volkomen zalig. Er zijn altijd mensen die denken dat wij eerst zalig gemaakt zijn door de Heer Jezus, maar dat is dan nog niet genoeg. Daarna moeten wij altijd er nog wat aan doen om die zaligheid volkomen te maken. Dat is niet waar. Er staat dat hij ons volkomen zalig maakt. En dat gebeurt doordat hij voor ons bemiddelt, voor ons tussen beiden treedt, voor ons spreekt. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord wat hier vertaald is met bidden. Het is namelijk niet het normale woord voor bidden. Nou, dat is dus duidelijk dat het hier gaat om een waarheid die in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. En dan ga ik weer terug naar Romeinen 8, want ik noemde vers 34 aansluitend aan Hebreeën 7 vers 25. Maar dan lees ik ook nog Romeinen 8 vers 26, waar staat: en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Daar ga ik dus niet over discussiëren nu, maar ik sluit me graag bij de woorden van de apostel hier aan, waarbij hij zegt: wij weten niet wat wij bidden zullen naar het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan is de vraag: wie bidt er nou voor ons? En is het antwoord: de Geest, namelijk Christus. Oftewel, de Geest van Christus, want dat is hetzelfde. En die term, de Geest van Christus, wel, die werd geïntroduceerd in de Bijbel hier, in ditzelfde Romeinen 8, maar dan vers 9. Zo iemand de Geest, namelijk Christus, niet heeft, die komt hem niet toe. Er staat: zo iemand de Geest van Christus niet heeft. Waaruit het verband blijkt dat die Geest is Christus. Nou, en dat is het hele verhaal. Het is Christus die voor ons bidt. En er staat: de Geest bidt voor ons. En dat komt omdat het de onzienlijke Christus is die voor ons bidt. Daarom heet hij Geest. Dat is maar alles. Maar diezelfde onzienlijke Christus aan de rechterhand Gods woont tegelijkertijd in ons hart. Waardoor ook wij geacht worden een plaats in te nemen in de hemel zelf aan de rechterhand Gods. Op de troon der genade. En dat is het verhaal, want dat is de aard van de tegenwoordige bedeling. Wij leven onder de heerschappij van deze onzienlijke Christus, die voor ons tussen beiden treedt en daarom onze hoge priester is. Want dit bidden voor het volk, dat is hetzelfde als wat de hoge priester deed. Trouwens, dat stond ook zo in Hebreeën 7, wat we zojuist lazen. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap en daarom leeft hij altijd om voor ons tussen beiden te treden, te bemiddelen, want dat is de taak van de hoge priester. Wel, is het zo dat ik vanuit deze schriftplaatsen nu ga naar Hebreeën 12, want ik heb dat niet voor niks met u gelezen. We zitten dan helemaal in het eind van de Hebreeënbrief, waar we dan geconfronteerd worden met een verzameling praktische raadgevingen, richtlijnen die gegeven worden voor het leven van de gelovigen. We moeten goed begrijpen dat het is dat Hebreeën 12 volgt op Hebreeën 11, maar dat wist u waarschijnlijk al. Maar Hebreeën 11, dat is de opsomming van al die geloofshelden, zoals wij ze noemen, uit het Oude Testament. Als u nou eens even met me meebladert, dan ga ik naar Hebreeën 10, het ene laatste vers. Er staat namelijk in vers 37 van Hebreeën 10... want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Daar heb je de aankondiging van dat degene die komen zou nog even wegblijft, maar hij zal komen. Kortom, de Heer Jezus die ten hemel gevaren is, de Heer, de hoge priester die ingegaan is in het ware heiligdom, in de tabernakel zelf, de echte tabernakel, wel, hij zal weer naar buiten komen. Het is grote verzoendag, maar hij zal weer naar buiten komen. Maar het duurt nog even, nog een weinig tijd. Nou ja, 2000 jaar misschien, maar 2000 jaar in het licht van de eeuwigheid is toch bepaald niet al te veel. En ook gerekend vanaf Adam is 2000 jaar toch niet zo bar veel. De meeste tijd was al voorbij namelijk. Hè? Dus nou ja, zo is het nu eenmaal. Alleen voor ons is 2000 jaar heel wat. Wel, als je 12 jaar bent, is het heel wat als je 13 wordt. Hè? Dat is al lang. Als je één keer 62 bent en je moet 63 worden, dat duurt niet zo lang meer. Hè? Maar goed, tijd is een relatief begrip, bedoel ik maar. Hè? Nou, en dan staat er, maar er staat er nog in weinig tijd en die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En deze verse, beide versen zijn ontleend aan Habakkuk 2 vers 3 en Habakkuk 2 vers 4. Maar gezegd wordt dus dat de Christus, de Messias, nog een tijdje zou wegblijven, maar hij zou komen. Maar in afwachting van zijn komst is het de bedoeling dat degene die inmiddels al gerechtvaardigd is, de gelovige dus, ook inderdaad uit het geloof zal leven. Ik hoop dat u dat begrijpt. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is een vers waar de Romeinenbrief mee begon. Heb je weer de aansluiting met de Romeinen. Romeinen 1 vers 16 of 17 of daaromtrent. Daar staat dit vers ook net zo mooi aangehaald uit Habakkuk 2. En hier staat het weer. Want het gaat erom dat wij eerst door geloof rechtvaardig worden. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 4 waar dat dan staat. Hè? Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Maar als wij eenmaal gerechtvaardig zijn uit het geloof, dan is het de bedoeling dat wij uit dat geloof ook vervolgens leven. Dat is van belang, want dat betekent dus dat het niet zo is dat wij eenmaal door geloof en dus uit genade gerechtvaardigd zijn en daarna uit de wet zouden leven. Zie? Nee, integendeel. Wij leven ook uit geloof. Door geloof zijn wij gerechtvaardigd. Laat het voorbeeld nemen van Abraham dan. Abraham, door het geloof is Abraham geroepen, zijn er gehoorzaam geweest en is gegaan naar het land wat de Heer hem beloofd had enzovoorts. Maar hij heeft de rest van zijn leven in geloof in dat land geleefd. En de rest van zijn leven werd bepaald door zijn geloof dat de Heer dat land ooit aan hem dan wel zijn nageslacht zou geven. En er is bij gebleven. Dat heeft zijn leven bepaald. Hij heeft geleefd in afhankelijkheid van de Heer. Wel, dat is wat een gelovige in onze bedeling ook zou moeten doen. Een leven niet uit werken, een leven niet uit wet, maar een leven uit genade, want wij leven in de bedeling van de genade. De Heer verwacht van ons niet dat wij iets door werken iets aan onze zaligheid toevoegen, maar hij verwacht van ons dat de rechtvaardige, dat zijn we immers, dat de rechtvaardige uit het geloof leeft, in afwachting van zijn wederkomst. Want wat geloven wij dan? Wat gelooft nou een christen? Wat gelooft een gelovige? Oh, dat is ook erg, weet u dat niet? Ik kan me voorstellen dat hij je vingers niet wil branden. Maar wat gelooft een gelovige? Wel, hij gelooft in de opgewekte Christus. Hij gelooft dat Jezus van Nazareth de Messias is, dat hij leeft, is opgestaan uit de dood dus, en gezeten is aan Gods rechterhand. Maar hij gelooft ook dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hij gelooft ook wel dat hoewel wij dat niet zien, dat het in de toekomst wel degelijk zichtbaar zal worden. Hij gelooft dus dat diezelfde Heer uit de hemel zal wederkomen om inderdaad zijn koninkrijk ook hier op aarde te openbaren. En hij gelooft dus ook dat hij ons alsnog zal geven wat hij ons in het verleden al beloofd heeft. Want hij heeft ons ook nog het een en ander beloofd wat we nog niet ontvangen hebben. Dus ook een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, enzovoort. Wel, daar leven wij uit. Bovendien leven wij uit de belofte die hier in Hebreeën 11 en 12 ook genoemd wordt. Namelijk, dat degene die lijdt met Christus ook met hem verheerlijk zal worden. Of dat degene die met hem uitgaat buiten de legerplaats, Hebreeën 13, ook inderdaad met hem verheerlijk zal worden in de toekomst. Wel, als we dat geloven, dan leven wij daaruit. Dat is bepalend voor ons leven. Zie? Nou. Dus de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier zijn de richtlijnen voor het levenswandel van de gelovigen.
Ja.
Het is precies andersom. Ik heb er eigenlijk de tijd niet voor om het nu te doen, maar dat is een beetje buiten het verband van ons onderwerp. Maar laat ik dan aanhalen de situatie van Abraham. Hè? Abraham, het voorbeeld van alle gelovigen. Dat is een man die leefde uit geloof, onder de bedeling van de belofte. Maar ik heb u al gezegd dat de belofte en de genade in elkaars verlengde liggen. Dat heb ik allemaal al verteld. Dus Abraham leefde uit geloof en hij leefde in een land waar hij vreemdelingen was en hij wilde er niks hebben, hij wilde er niks kopen, hij wilde er niks krijgen. Hij zegt, want als ik wat nodig heb, als ik wat moet krijgen, dan zal de Heer mij dat geven. Dat is het. En toen anderen hem wilden geven, zei hij, nee, dat kan niet, want de Heer zal het me geven. Hij hield stug vol. Zie. Hij weigerde om iets van een ander aan te nemen, omdat de Heer hem beloofd had te zullen zegenen. Nou, dat is het hele verhaal. En zo is het met ons ook. Wij leven uit geloof, uit zijn hand. Wat ons ook overkomt. En in de praktijk overkomt ons heel wat. Maar ook Romeinen 8 zei dat. Want Romeinen 8, waar we vanavond al een paar maal waren, zegt dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als ik dan in Hebreeën 12 ben, dan lees ik in Hebreeën 12 vers 2 over de Heer Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De Hebreeënbrief leert dan ook dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth leefde uit het geloof. Dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd, geloof heeft geleerd dus, uit hetgeen hij heeft geleden. Dat was Hebreeën 5, waar dat stond. Hebreeën 5 vers 8 was dat. Nou, dat is nou het hele verhaal. De rechtvaardige wordt geacht uit het geloof te leven. Dat is ook het kenmerk dus van de tegenwoordige vijfde bedeling. Wij leven als rechtvaardige uit het geloof. Waarna in dit, Hebreeën 11, voorbeelden gegeven worden van mensen die allemaal uit het geloof geleefd hebben. Dus Hebreeën 10 eindigt met te zeggen, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waarna Hebreeën 11 zegt hoe dat leven is. Geloof is namelijk een vaste grond voor de dingen die men hoopt voor de toekomst en een bewijs van zaken die men nog niet ziet, maar die we in de toekomst verwachten, omdat wij door goddelijke aanspraak vermaand zijn omtrent dingen die nog niet gezien worden. Dat was vers 7 trouwens van Hebreeën 11. Net als Noach dus. Kortom, daar leven we uit. We hebben een levende toekomstverwachting. Wij verwachten de wederkomst van Christus. Kortom, wij verwachten de verheerlijking van Christus. Daar zien wij naar uit in de wetenschap dat wij met hem verheerlijk zullen worden. Oftewel, maar dat was Hebreeën 10, het laatste vers. Wij wachten op hem die ten andere malen zonder zonde zal gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Nou, daar wachten wij op. En als dan in Hebreeën 11 die opsomming volgt van al die geloofshelden, al die gelovigen uit het Oude Testament, dan moet daarbij vaststaan dat zij overwinningen behaald hebben aan de ene kant, maar aan de andere kant verdrukkingen geleden hebben. Beide is waar. Waarna ons de laatste geloofsheld genoemd wordt, en dat schrijven we dan met een hoofdletter, want die laatste is dan de Heer Jezus zelf. Alleen heet het dan niet meer Hebreeën 11, maar dan is het inmiddels Hebreeën 12 vers 2 geworden. Maar daar staat het zien, dat we zouden zien, onze loopbaan zouden lopen, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, namelijk Jezus. En dat is dan de laatste uit de opsomming van Hebreeën 11. Het is nog steeds diezelfde opsomming. Wel, hij heeft het kruis verdragen, heeft de schande veracht, maar is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Waarom? Wel, voor de vreugde die hem voorgesteld was. En dat sluit aan bij heel Hebreeën 11. Hem was namelijk wat beloofd. Net als al die gelovigen. En deze gelovigen hebben geloofd in dat wat God hem gezegd had. En Jezus van Nazareth geloofde in wat het woord van God gesproken had. En hij geloofde in wat hem voorgesteld was. Zoals Abraham geloofd heeft in wat hem voorgesteld was. Of Noach in verband met de zondvloed enzovoorts. Of Mozes en Jozua, noem maar op. Wel, zo ook de Heer Jezus. En zo ook wij. Waarbij de Heer Jezus uiteraard ons beste voorbeeld is. Hij is namelijk onze voorste, onze overste leidsman en voleinde des geloofs. Bovendien, hij is degene over wie deze Hebreeënbrief spreekt, waarbij hij gezegd wordt dat hij voor ons uit is ingegaan in het ware heiligdom. Als onze vertegenwoordiger. Nou, dat is zijn positie en op hem zien wij en hem verwachten wij. Hem verwachten wij dan ook voor de toekomst. Nou, dan staat een hier aan, in hoofdstuk 12 vervolgens, in vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Want heiligmaking is de aanduiding voor al wat de Heer in ons doet. Heiligmaking, daar maakt deel van uit onze wedergeboorte. Want dat is een werk wat God in ons volbracht heeft, toen we tot geloof kwamen. Maar bovendien is het zo dat al wat daarna gebeurt, namelijk dat wij veranderd worden in ons denken enzovoorts. Hè? Zoals Romeinen 12 dat zegt. Ook dat hoort allemaal bij heiligmaking. Heiligmaking, laat ik het nou eens een keer anders zeggen. Heiligmaking wil zeggen dat men heel gemaakt wordt, namelijk heel gemaakt wordt of verbonden wordt met God zelf. Vandaar dat heiliging ook de betekenis heeft van het apart zetten. Meestal wordt gezegd heilig zijn wil zeggen apart gezet zijn. Heiligen wil zeggen apart afzetten, afzonderen. Wel, dat is het ook, maar volgens het woord zelf betekent het feitelijk dat niet dat men apart gezet wordt, maar integendeel dat men ergens mee verbonden wordt. Men wordt geheeld, geheiligd, men wordt heel gemaakt. Sommigen, je zou zelfs kunnen zeggen, men wordt genezen, dat is het ook, maar dat betekent ook heel maken, namelijk helen. Heelkunde, weet u wel, geneeskunde. Wel, heiliging wil zeggen dat men weliswaar apart gezet wordt van de wereld, maar tegelijkertijd dat men verbonden wordt met de levende God. Kortom, laat ik het anders zeggen. Wij zijn als gelovigen op aarde met twee voeten, met ons lichaam zullen we dan maar zeggen. Maar aan de andere kant zijn we, wat de geest betreft, in de hemel. We hebben een hemelse positie. Wel, heilig maken is in de praktijk niks anders dan dat wij van onze aardse positie veranderd worden, verwisseld worden naar onze hemelse positie. Dat is een kwestie van heroriënteren. Dat is een kwestie van opgroeien ook, waarbij onze aardse omstandigheden steeds minder belangrijk worden en waarbij onze hemelse en geestelijke omstandigheden steeds belangrijker worden. Het wordt steeds minder belangrijk wat mensen van ons zeggen, steeds meer belangrijk wordt het wat God van ons zegt. Dat is heiligmaking. Dus naar onze toekomst zien hier op aarde, dan is dat vanwege onze oude mens. Maar als we in plaats daarvan leren zien op onze toekomst in de hemel, wel, dan is dat heiligmaking. Dat is een verandering in ons wezen. In de praktijk is dat dus in de eerste plaats onze dood en opstanding met Christus, onze wedergeboorte dus. Maar vervolgens is het wel degelijk ook de verandering in ons denken. Nou, vandaar dat staat, jaag de heiligmaking na, of jaag de vrede na en de heiligmaking. Want heiligmaking is nodig om God te zien. Heiligmaking is nodig om met God verbonden te worden. Wel, dat is dus ook wat we nastreven. Deze heiligmaking. Daarbij toeziende, zegt vers 15, dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Wel, er staat niet toeziende dat niet iemand verachteren van de wet Gods, maar van de genade Gods. En waarom het er staat, kunnen we ons voorstellen. Omdat het eerste wat een mens geneigd is te vergeten, en ook wat een gelovige geneigd is te vergeten, is dat hij leeft uit genade. En ik zeg dat niet zomaar, dat wordt in de praktijk gewoon bewezen. In het algemeen heeft het christendom de reputatie wetten te prediken en wetten te handhaven. Wel, die reputatie heeft het, maar die zou het niet mogen hebben, omdat een christen behouden geworden is uit genade en hij leeft ook door genade. Wat hij predikt zou dus ook genade moeten zijn. Want hij leeft onder de heerschappij van de genade. En daarom wat wij doen is toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Ik heb het vaak genoeg gezegd, en dat blijft natuurlijk de belangrijkste inhoud van de prediking in deze tegenwoordige bedeling. Namelijk, wanneer iemand een fout gemaakt heeft, dan weet zo iemand dat hij een fout gemaakt heeft. Wanneer een gelovige verkeerd zit ergens, dan weet hij dat hij verkeerd zit. Hij heeft niet behoefte aan iemand die hem komt vertellen dat hij verkeerd zit. Hij heeft behoefte aan iemand die hem komt wijzen op de genade Gods. Als iemand een zondaar is, of blijkt te zijn, dan heeft hij niet behoefte aan iemand die hem komt zeggen dat dat inderdaad juist is, maar heeft behoefte aan iemand die hem komt vertellen dat er vergeving is. Of iemand die hem komt vertellen dat wij een hoge priester hebben, tot wie we met vrijmoedigheid mogen naderen, hij die ons helpt te bekwamer tijd. De tijd is dan bekwaam, uiteraard. Hè? En hij kan ons volkomen zalig maken. Wel, dat is de Bijbelse boodschap, dat is het evangelie. Dat is niet hogere geestelijke waarheid. Dat is gewoon fundamentele waarheid van het evangelie. Dat wij iemand hebben die onze zonde wegneemt. Want dat is niet alleen zo als we tot geloof komen voor het eerst. Maar dat blijft zo ons leven lang. En dat blijft ook de prediking. En ik heb tot mijn spijt moeten vaststellen dat als je dat niet blijft prediken, dan vergeten de mensen het ook nog. Dus je moet dat blijven herhalen. Het wordt soms wat eentonig misschien, maar zo is het nou eenmaal. We hebben toe te zien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Nou. En dan lees ik vers 16. Daar staat in Hebreeën 12, 16, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Nou, van Esau zou ik zo gauw niet weten dat hij een hoereerder is of een onheilige. Weet u wat wij van Esau weten? Dat hij om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Dat is de rest van het vers. Gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Die hoererij van Esau blijkt te zijn dat hij om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Dat is zijn hoererij. Daaruit bestond ook zijn onheiligheid. Hij als de eerstgeborene had het eerstgeboorterecht, maar hij was daaraan ontrouw. Wel, dat is hoererij. Als men ontrouw is, heet dat in de Bijbel hoererij. Hij was ontrouw aan zijn eerstgeboorterecht en bovendien was dat onheilig, want door zijn eerstgeboorte had hij deel gekregen aan bepaalde zegeningen die God aan Abraham en Isaac gegeven had en die hij dus ook zou geven aan Esau als de eerstgeborene. Het is nu eenmaal zo, dat is een geheiligde positie van Esau, maar hij wordt een onheilige genoemd omdat hij die zegening maar zo weggaf in ruil van een bord soep. Ja. Nou, daaruit bestond zijn hoererij. Dat is hoererij, die ontrouw. Maar waarom wordt nou juist Esau aangehaald? Want begrijpt u me nou goed, het gaat hier niet om wat wij gewoonlijk hoererij noemen. Het gaat hier werkelijk om deze ontrouw van Esau. Als hier dus staat dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige, dan betekent het hier dat niet iemand zijn eerstgeboorterecht moet weggeven. Kortom, dat wij als gelovigen trouw moeten blijven aan ons eerstgeboorterecht. Of ons bewust moeten zijn van ons eerstgeboorterecht. En dan ben ik weer terecht bij deze tegenwoordige vijfde bedeling. Want wij zijn een gemeente van eerstelingen. Wij hebben eerstgeboorterecht. En dat is de bijzondere aard van deze tegenwoordige bedeling. Want dan laat ik nou maar even wat verder vertellen. Die hoge priester die is ingegaan. Want het is goed, grote verzoendag. Ik zeg altijd, hij is nog binnen. Dus is het nog steeds grote verzoendag. Maar het blijft niet grote verzoendag. Dat hoeft trouwens ook niet. Want de verzoening die tot stand gebracht wordt, is voor altijd. Dat is ook wat de Hebreeënbrief uitlegt. Zoals de hoge priester onder het oude verbond eenmaal per jaar inging, zo ging de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk de Heer Jezus, eenmaal in voor altijd. Want hij blijft hoge priester vanwege de kracht des onvergankelijke levens staat er enzovoort. En daarom, omdat hij ook altijd leeft, kan hij volkomen zalig maken. Dat wil niet zeggen dat het alle dagen grote verzoendag is of blijft, of dat het elk jaar weer grote verzoendag wordt. Dat betekent gewoon dat het ene offer van die ene hoge priester van die ene verzoendag voor altijd is. Daar gaat ook de Hebreeënbrief over. Leest u maar door, u komt het allemaal tegen. Eenmalig en dat is het. Nou, en toch houdt de grote verzoendag een keer op. Wel, de verzoening houdt dan niet op, maar de verzoendag wel. En dat betekent dat de hoge priester in de toekomst inderdaad weer naar buiten komt. Dan praten we over de wederkomst van Christus. En dan blijft het zo dat verzoening tot stand is gebracht en dat men door genade en uit geloof blijft gerechtvaardigd worden. Dat is ook in volgende bedeling zo, dat men door genade en uit geloof gerechtvaardigd wordt. Alleen, wat dan niet zo is, is dat genade overheersend principe is. Want in toekomende bedeling hebben we inderdaad te maken met de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, waarbij wel degelijk wetten gehanteerd zullen worden. Dat kan ook niet anders, want de wereld besturen kan alleen op grond van wetten. Dat is inderdaad juist. De gemiddelde christen weet dat maar al te goed. Te goed als je het mij vraagt. Maar de wereld regeren gaat op grond van wetten. Het punt is alleen dat in onze bedeling niet de wereld geregeerd wordt. Maar integendeel, in deze bedeling gaat het om dat slechts enkelen zich plaatsen onder de troon van God. En dan leven onder bijzondere zegeningen. Daar kom ik zo op terug. Maar in de toekomst, dan blijft het niet heerschappij van de genade. Wel, er blijft genade. Zonder meer. Maar er blijven ook andere principes die dan gelden. Positie van vandaag. Wij leven alleen in die grote verzoendag. En dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Het betekent ook dat wij, omdat we in deze lange grote verzoendag leven, eerstelingen zijn die tot geloof zijn gekomen. Ik zal het nog weer een keer vertellen. We hebben onder het oude verbond de aankondiging van het nieuwe leven wat er zou tot stand komen in Christus. Wel, door zijn opstanding kwam dat leven tot stand. En de zaak is dan ook dat wij die geloven nu in deze tegenwoordige bedeling de eersten zijn die wedergeboren zijn en die deel hebben gekregen aan dat nieuwe leven. Wel, we zijn bijna 2000 jaar verder en we hebben moeite met de term eersten, maar niettemin is dat zo. Want, en we hebben het eerder genoemd, niet Abraham is een eerste, hoewel hij eerder was dan wij. Hij geloofde ook veel eerder dan wij, maar Abraham was niet wedergeboren. Dat is het hele verhaal, hè. Hij was niet wedergeboren, want er was geen nieuw leven. Wedergeboorte berust op de opstanding van Christus en Christus was nog niet opgestaan. Hij zal wedergeboren worden in de toekomst, maar dat is op de jongste dag. Want wedergeboorte is zoals bekend eigenlijk hetzelfde als opstanding. En hij zal dus opstaan op de jongste dag. Alleen wij die nu leven sinds de opstanding van Christus en bovendien geloven, hebben meteen deel gekregen aan dat nieuwe leven wat immers al lang geleden tot stand gekomen is. Daarom zijn wij eerstelingen. En hoewel wij de laatsten waren, vergeleken met Abraham zeker en vergeleken met het volk Israël ook, hoewel wij de laatsten waren, werden wij eersten. Hoewel wij heidenen waren en dus laatsten, hoewel wij vreemd waren van het burgerschap Israëls, werden wij eersten en zijn wij die verre waren nabijgebracht. En dat heb ik maanden geleden al genoemd naar aanleiding van Efeze 2 en Efeze 3. Want de bedeling der genade gods hield immers in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en mede-deelgenoten van dezelfde belofte enzovoorts. Hè? Samen met Israël dus. Dat is het verhaal. Nou, wij waren verre en we zijn daarbij gebracht. Wij waren laatsten en zijn eersten geworden. Vandaar dat wij als gelovigen van deze tegenwoordige bedeling eerstelingen zijn en dus eerstgeborenen. En aangezien wij gerekend worden tot één lichaam, namelijk tot het lichaam van Christus, is die Christus en zijn lichaam de eersteling en dus de eerstgeborene. Kortom, wij hebben het eerstgeboorterecht ontvangen. Ja, op grond van geboorte, op grond van wedergeboorte uiteraard, maar dat is geboorte dus. Wel nu, dan, daarom worden wij opgewekt hier. Namelijk, er staat dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En het verhaal is dat hier gewoon staat dat wij ons bewust dienen te zijn van ons eerstgeboorterecht. Dat we dat ook niet weggeven. Het is moeilijk uit te leggen, maar wij kunnen dat weggeven namelijk. Het is moeilijk uit te leggen. Dat er zoveel verwarring heerst nou eenmaal. Hè? Maar laat ik eens een poging wagen. Je hebt het misschien niet gemerkt, maar ik heb de eerste helft van hoofdstuk 12 overgeslagen. In de korte samenvatting. Want nadat hoofdstuk 11 en vers 2 van hoofdstuk 12 wijzen op het feit dat zoveel gelovigen ons zijn voorgegaan die wij na zouden volgen, wordt er gesproken in de nu volgende verse, vanaf vers 3 tot en met vers 13, over het verschijnsel dat wij als gelovigen weliswaar de Heer Jezus navolgen, maar daardoor zullen lijden. Soms zelfs tot den bloede toe. Dat wij hebben te strijden, de goede strijd, namelijk de strijd des geloofs, zodat wij altijd overhoop zullen liggen met ongelovigen. Met zondaren staat het, dat is vers 3. Daar staat in vers 3, want aanmerkt. Dat wil zeggen, let op deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Wel, deze zondaren zijn zondaren omdat zij tegenspreken. En waarom spreken zij tegen? Omdat ze niet geloven uiteraard. Hun zonde bestaat uiteraard dat ze ongelovig zijn. Dat is altijd zo trouwens, zeker in de Hebreeënbrief. Zonde en ongehoorzaamheid is altijd ongeloof. Wel, er zijn tegensprekers. Er zijn altijd mensen die zeggen, dat staat er wel, maar dat moet je anders zien. Dat betekent dat ze tegenspreken. Ze zeggen, dat staat er wel, maar in de praktijk spreken ze tegen. Nou, over theologie hebben we het al gehad, dus dat doen we vandaag niet meer. Hè? Dat weet u allemaal, hoef ik het net elke keer te herhalen. Hè? Maar goed, aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Nou, strikt genomen, degene die ons als zondaren gepresenteerd worden in de evangeliën en die met de Heer Jezus spraken en tot wie de Heer Jezus sprak, die spraken nooit tegen. Hè? Die zondaren spraken nooit tegen. Weet u nog, die zondige vrouw die bij de Heer gebracht werd? En die zondige vrouw die de voeten van de Heer Jezus zalfde, zij spraken niet tegen. en die zondige tollenaar in de vijgenboom, hij sprak niet tegen.
Zie,
het verhaal is namelijk dat zondaren in de zin van, ze waren van nature zondaren en ze hebben misdaden begaan, ze hebben de wet overtreden enzovoorts, dat zijn niet noodzakelijk tegensprekers. Dat kunnen best gelovigen zijn, in de praktijk waren ze dat, want die lui die ik nou noem, dat waren allemaal gelovigen. En ze ontvingen vergeving van zonde op grond van hun geloof. Maar degene die tegenspraken, dat waren niet zondaren in onze gebruikelijke zin van het woord, maar ze waren zondaren omdat ze ongelovig waren, hoewel ze beter konden weten. Want de tegensprekers waren zonder uitzondering schriftgeleerden. Lees het maar na in uw Bijbel, staat in uw Bijbel ook, in de mijne ook. De discussie was altijd met schriftgeleerden, met fariseeën, met de Joden, staat er soms gewoon in de zin van de aanhangers van de Joodse godsdienst. Nou, dat waren de tegensprekers. Maar de werkelijke zondaren, de hoeren en tollenaren zal ik maar zeggen, daar lees je dat nooit van. Nou, de strijd van de Heer was ook niet de strijd tegen de misdaden van de zondige mens in zijn omgeving. Integendeel, daar heeft hij nooit tegen gestreden. De strijd van de Heer Jezus was een strijd tegen de tegensprekers. Al die lui die claimden de schrift te kennen, maar in de praktijk er niks van kenden. En zelfs ook, en wat men kende, ook niet begreep. Nou, lees u het Johannes-evangelie maar eens een keer door, dan zult u dat wel zien. Nou, de een van de andere evangelie kan natuurlijk ook. Maar vooral in het Johannes-evangelie vindt hij uitgebreid die discussies vermeld, steeds. Nou, dat. En daar staat er, let op hem, aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Daaruit bestond zijn lijden. De strijd van de Heer was de strijd tegen het ongeloof van hen die feitelijk geacht werden de geestelijke leiderslieden van Israël te zijn. Nou, en daar staat er, aanmerk deze, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Want de Heer verflauwde en bezweek niet, en de bedoeling is dat wij dat ook niet doen. En daar staat er, gij hebt nog tot den bloede toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Strijdende namelijk tegen dit tegenspreken. Strijdende namelijk tegen het ongeloof. Wel, de Heer wel. Die heeft wel tot den bloede toe tegengestaan, strijdende tegen dit ongeloof. Wel, wij nog niet. En dat betekent dat we die strijd inderdaad voor ons hebben. En die strijd kon nog wel eens erger worden dan die vandaag al is. Daar hou ik het tenminste maar op. Maar, hoewel dat erg negatief lijkt wat ik nu sta te vertellen, wordt het positief uitgelegd door de apostel hier. Want hij zegt, en gij hebt vergeten, vers 5, de vermaning die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Aangehaald uit Spreuken bijvoorbeeld. Want het verhaal is dat die kastijding die hier genoemd wordt, wel, dat is niet prettig, maar kastijding is niet het woord voor marteling hoor. Kastijding is het woord voor opvoeding. En dat is nooit prettig. En u weet waaruit opvoedkundige maatregelen bestaan. Daar heeft de mattenklok er iets mee te maken. Goed. Nou, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als je van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt aan iedere zoon die hij aanneemt. En wat hier verteld wordt, is gewoon vers 7. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. En vers 8, waren die gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. En het verhaal is dan dat het lijden van de tegenwoordige wereld, het lijden van de tegenwoordige tijd, dat immers niet opweegt tegen de heerlijkheid en die in ons geopenbaard zal worden, dat lijden van de tegenwoordige tijd wordt ons weliswaar aangedaan, eens deels door de ongelovigen, door de tegensprekers. Dat is ook zo. Maar het punt is dat hetzelfde Romeinen 8 zegt dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. En dat betekent dat dit tegenspreken gebruikt wordt als kastijding, als opvoeding door de Heer, waarmee hij ons opvoedt tot zoonschap. Want dat lijden van ons, van de gelovigen in de tegenwoordige tijd, in deze tegenwoordige bedeling, heeft tot doel dat wij inderdaad zodanig worden opgevoed dat wij dat eerst geboorterecht ook inderdaad waard zijn. Want het verhaal is namelijk dat iemand weliswaar als eerste geboren kan zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook inderdaad het eerstgeboorterecht ontvangt. Of anders gezegd, iemand is dan misschien als eerste geboren, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook inderdaad de bijbehorende erfenis krijgt. Want Israël werd in zekere zin als eerste geboren, ik zei in zekere zin, en het ontving die erfenis niet. En Esau werd als eerste geboren, maar hij kreeg niet het eerstgeboorterecht en hij ontving die erfenis niet. En het verhaal is nu dat wij als gemeente een gemeente zijn van eerstgeborenen. De term wordt genoemd in vers 23 en daar komen we straks op terug. Maar dat wil nog niet zeggen dat een ieder van ons ook inderdaad dat eerstgeboorterecht individueel ontvangt. Wel, de gemeente als gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, dat is duidelijk. Maar de vraag is of wij zelf wandelen, Efeze 4, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En waartoe zijn wij geroepen? Tot zoonschap. We zijn geroepen tot zoonschap. We zijn geroepen om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Waar zou dat nou staan, denkt u? U mag niet meer raden. Romein 8, dus weer. Daar staat dat we zijn geroepen om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. We zijn geroepen tot zoonschap, of anders, want dat is ook Romein 8, we zijn geroepen tot de aanstelling als zonen. Maar en wij zijn weliswaar eerstgeborenen in de zin van we zijn als eerste geboren. Wij zijn daarom kinderen Gods, dat zegt Johannes ook, hè, geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods, zo is het nou maar net. En waartoe is een kind van God geroepen? Wel, om tot zoon te worden aangesteld, dat zegt Efeze 1 ook, hè. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Jawel, maar dat gebeurt alleen met diegenen die ook inderdaad tot dat zoonschap zijn opgevoed. Nou, en daar gaat het hier over. Dat is die heiligmaking waarover hier gesproken wordt. Dat is het lopen van de loopbaan uit Hebreeën 12 vers 1 waarover gesproken wordt. En dan wordt als slecht voorbeeld ons voorgehouden Esau, want die liep een loopbaan, die was niet in overeenstemming met zijn roeping. Want zijn roeping was eerst het eerstgeboorterecht ontvangen en in plaats daarvan gaf hij zijn eerstgeboorterecht weg, hij verspeelde het. Hij ruilde het in voor tijdelijke genoegens, om een andere Bijbeltekst aan te halen. Zijn hoge, geestelijke en goddelijke, zijn heilige zegeningen die hij zou ontvangen, die ruilde hij in voor een bord soep. Voor iets wat je wel op kunt eten, maar daarna is het voorbij ook. Nou, dat is het verhaal. En dan lees ik het weer. Dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En het punt is dus dat wij zouden vasthouden aan het eerstgeboorterecht en dienovereenkomstig zouden leven. Waardig dat zoonschap en dus strijdende tegen de zonde. Strijdende namelijk tegen deze tegensprekers. En dat is van belang. En het zal u misschien, zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat dat altijd het dilemma is waarvoor wij als gelovigen staan. Houden wij vast aan het woord? Of laten we de Bijbel dicht om ons meer te conformeren aan gebruikelijke opvattingen en opdat we maar geen ruzie zouden krijgen enzovoorts. Nou, die keuze hebben wij, maar er is maar één goede keus. En die goede keuze is vasthouden aan het eerstgeboorterecht en dus te strijden tegen het tegenspreken. Wederstaan dus tegen, of het verdragen van deze tegenspraak, opdat wij ons zouden vasthouden aan het woord. In het geval van Esau zou het ongetwijfeld zo geweest zijn dat hij, of ongetwijfeld, maar het lag er dik in, dat hij zou sterven. Hij was volkomen uitgeput toen hij die soep nodig had, weet u niet? Want er was alle reden voor, hoor. Maar Abraham offerde Isaac overleggende dat God Isaac uit de dood zou kunnen opwekken. Dus Esau had ook rustig dood kunnen gaan overleggen dat God hem uit de dood zou opwekken. Ook dat is geen argument. Zodat die strijd van de gelovigen inderdaad soms voert tot in de dood. En ik heb de laatste tijd nogal eens vaak genoemd, en ik noem hem nog maar eens een keer, de bekende Jan de Bakker van Woerden, om maar weer eens wat te noemen. De man die op de brandstapel kwam omdat hij zijn geloof niet wou afzweren. En ik heb vroeger altijd gedacht, als die man nou gewoon maar tegen die mensen gezegd had van oké, ik zweer het af en ik zweer trouw aan de Rooms-Katholieke Kerk of iets dergelijks, dan zou hij van alles af geweest zijn. En voor God maakt het geen verschil, want de zaligheid hangt niet af van wat men zegt, maar hangt af van wat men gelooft. Als de zaligheid afhangt van wat men zegt, dan ziet het er voor ons slecht uit. Ja, denk ik. Nou, ik ken u niet, maar ik denk het. Hè? Ja, dat is toch zo. Maar waarom was die man toch trouw? Wel ongetwijfeld vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Want het lijden van de tegenwoordige tijd is evenredig met de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wel, hij heeft inderdaad tot bloedens toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde, strijdende tegen deze tegensprekers allemaal. En er was één tegen duizenden, één tegen de rest van de wereld, bij wijze van spreken, zo moet je het gevoeld hebben. En hij ging de dood in. Maar hij ziet op de vergelding des loons. Wel, dat is wat de Heer Jezus zelf ook gedaan heeft. En dat is in principe wat van ons verwacht wordt. Dat we vasthouden aan het woord en zeggen, er staat geschreven en voor ons bestaat geen andere waarheid. Maar je kunt wat anders zeggen en toch hetzelfde blijven geloven. Maar de bedoeling is dat als wij als zoon willen aangesteld worden in de toekomst, zullen we inderdaad trouw moeten zijn aan deze beginselen. Zullen we inderdaad verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen. Verantwoordelijkheid ook voor het woord van God. Opdat wij ook verantwoordelijkheid zullen dragen in de toekomst. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. We waren dus in Hebreeën 12, vers 16 en 17... bij Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf en die daarna geen plaats des berouws vond, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En daarbij ging het erom dat Esau als voorbeeld voorgehouden wordt aan ons. Aan ons namelijk, die feitelijk deel hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht, omdat wij eerstelingen zijn, omdat wij als eersten hebben deel gekregen aan het opstandingsleven van Christus, en daarom hebben wij ook als eerstelingen deel gekregen aan het nieuwe verbond. Wel, wij hebben dus het eerstgeboorterecht. De bedoeling is dat wij tot zoon, tot eerstgeboren zoon, zouden worden aangesteld, maar dat gebeurt alleen met hen die ook inderdaad Daartoe zijn opgevoed, mag ik wel zeggen. En dat is dan waar dit hoofdstuk over spreekt. En die aanstelling tot zonen is het gevolg van wat dan de schrift noemt heiligmaking. Men wordt voorbereid op een toekomstige taak, op een toekomstige positie in de eeuwigheid, zal ik dan maar zeggen. Om het dan eenvoudig te houden, want zo is dat. Nou, en Esau die kreeg dat niet, hoewel hij er wel toe bestemd was. De gedachte is dus dat hoewel wij deel hebben aan een gemeente van eerstgeborenen, en dus hoewel de gemeente als gemeente het eerstgeboorterecht ongetwijfeld zal ontvangen, wil het nog niet zeggen dat hetzelfde gezegd kan worden van elk lid van die gemeente. Want je kunt natuurlijk ook het algemene principe toepassen op de individuele gelovigen. Maar dan is maar de vraag of die individuele gelovige ook inderdaad tot zoon zal worden aangesteld. Dat is helemaal niet zeker, want dat hangt van zijn persoonlijke omstandigheden af, van zijn persoonlijke groei, kortom van zijn heiligmaking. Dat is het. Nou, en dan staat er, dan wordt erop gewezen vanaf vers 18, dat wij als gemeente wel degelijk dat eerstgeboorterecht hebben. Of het individueel dan ook hebben is weer wat anders, maar als gemeente hebben we dat wel. Want staat er in vers 18, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, en er brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En in mijn Bijbel staan daarna een heleboel schriftverwijzingen naar Exodus en het Deuteronomium. En het komt omdat hier de omstandigheden aangehaald worden van de komst van het eerste verbond, van het oude verbond. Namelijk de omstandigheden van de Sinaï, waarop de Heer verscheen aan Mozes en aan het volk, en waarna hij zijn woord aan hen gaf. Er wordt verwezen naar Exodus 19 en Exodus 20. Daarin lezen we dan de 10 geboden, weet u wel. Dat is het verhaal dan. Nou, wat hier dus gezegd wordt, is eigenlijk, gij zijt niet gekomen tot het oude verbond, maar tot het nieuwe dus, hè. Oftewel, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder enzovoorts. Maar, vers 22, want daar gaat die hoofdzin dan verder. Maar, gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende gods enzovoorts. En hierin wordt uiteengezet dat wij inderdaad het eerstgeboorterecht hebben ontvangen. Ik hoop dat ik het nou toch maar eens een keer op het bord ga zetten. De vergelijking wordt namelijk gemaakt met Sinaï onder het oude verbond en Sion van het nieuwe verbond. Sinaï is de berg waarop God zijn woord aan Israël gaf, zijn wet namelijk. En het is het begin van de bedeling van de wet. En Sion, uit vers 22, is de plaats waar de troon van David stond. Het is Jeruzalem feitelijk. Maar in principe, zo klein, zo smal mogelijk genomen, Sion is de naam van een berg. Een van de zeven bergen waarop Jeruzalem geacht wordt gebouwd te zijn. Hè? Sion was de berg waarop het paleis van David stond, waarop de troon van David stond. Vandaar dat de naam Sion gebruikt werd als aanduiding van die troon. En daarom wordt ook Sion gebruikt als aanduiding van de hoofdstad van de wereld. Namelijk Jeruzalem. Wordt Sion gezegd terwijl Jeruzalem bedoeld wordt, maar het gaat om dat Jeruzalem dan bedoeld wordt als de stad van waaruit Christus regeert op de troon van David. De dochter Sions uit het Oude Testament is dan ook het volk Israël onder de heerschappij van Christus. Onder de heerschappij van de dynastie van David, dat is het eigenlijk, hè? Maar dat koninkrijk, wat dan met Sion wordt aangeduid, is uiteraard dat koninkrijk onder het nieuwe verbond, waarover we het de vorige keren uitgebreid gehad hebben. En daarom wordt er gezegd, gij zijn niet gekomen tot Sinaï. Ik weet het, de naam wordt niet genoemd, maar de berg wordt beschreven. De tastelijke berg. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, namelijk het oude verbond, maar wij zijn gekomen tot Sion. En dus tot het nieuwe verbond. Dat is van belang. Maar er zit een moeilijkheid in de tekening die ik nou op het bord zet, in het eenvoudige schema. Want er staat namelijk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de... En nou, als je nou netjes leest, dan zul je merken dat er een woordzoek is. Er is een woord weg, hè? Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de berg... En dan ben je een woord kwijt. Ja, precies. De ontastelijke. Ik weet niet of dat een goed woord is. Maar ik gebruik het elke keer. En later denkt iedereen dat het een gewoon bestaand Nederlands woord is. En dan komt het nog eens een keer in Vandalen te staan. Hè? Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. En de moeilijkheid is nu. Dat Sion inderdaad een tastelijke berg is. Toch? Ja, Sion is net zo'n letterlijke berg als Sinaï. Nou, daar zit het probleem. De moeilijkheid van deze verse is namelijk niet dat het een tegenstelling is tussen Sinaï en Sion. Dat zou simpel zijn. Maar de moeilijkheid is dat hier sprake is van een dubbele tegenstelling. En daarom is het lastig te volgen. En daarom schrijf ik het op voorhand maar meteen op. Dat is het snelste. Daar zijn we het eerste vanaf. Het verhaal is namelijk dat wij aan de ene kant kennen Sinaï en aan de andere kant Sion. Nou, even los van dit schriftgedeelte. Heel gemakkelijk, Sinaï is het oude verbond, Sion is het nieuwe verbond. Dat staat ook in Galaten 4, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen Ismaël, namelijk Sinaï, en Isaac, namelijk Jeruzalem, het welke is ons allermoeder. Kortom, dat is eenzelfde soort vergelijking als die we hier hebben. Maar daarbij ligt Sinaï in het verleden, als het oude verbond. En Sion is dan de aanduiding van het nieuwe verbond, maar dan in de openbaring daarvan. Dat wil zeggen, wanneer dat koninkrijk van Christus ook daadwerkelijk op het tastelijke Sion wordt opgericht. Want van die zonen Davids in 2 Samuel 7 werd immers gezegd dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Ja, een tastelijke troon op een tastelijke berg en tastelijk Sion. Kortom, normaal is de tegenstelling een tegenstelling tussen het volk Israël in het verleden onder het oude verbond en het gelovige Israël straks in het nieuwe verbond onder de heerschappij van Christus vanuit Sion op de troon van zijn vader David. Maar dat is niet de vijfde bedeling, dat is de zevende. Of desnoods de zesde, want daar hebben we het dan nog wel over. Maar in ieder geval in de zesde en zevende bedeling wordt gesproken over dat koninkrijk. Dus dan is het een tegenstelling tussen het verleden en dat wat nu nog toekomst is. Wel, dat is dan ook de reden waarom sommigen zeggen dat Hebreeënbrief niet aan ons geschreven zou zijn. Want men zegt dat nieuwe verbond, de Sion, is immers niet voor ons. Dat werd aan Israël beloofd enzovoort. Dat is nog toekomst. Nou, in zekere zin is dat juist. Maar we moeten het ook netjes lezen. Er staat namelijk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de... Ja, tot de ontastelijke berg, maar dat woord ontastelijk staat er niet, maar je kunt het zelf invullen, want dat is de tegenstelling uiteraard. Maar er staat wat anders nog bij, want het wordt uitdrukkelijk verklaard. Er staat namelijk, gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk, want er staat en, maar vertaal het maar rustig met namelijk, want dat is de betekenis. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods. Wel, Sion, Jeruzalem, zou zijn de stad Davids. Maar hier staat de stad Gods. Hebben u dat? En dan zeggen we, wat gek, Jeruzalem is de stad Davids, hier is de stad Gods. Ja, er staat ook achter, namelijk tot het hemelse Jeruzalem. En dan wordt het toch een ontastelijke berg. Want er is een ontastelijk Sion, een ontastelijke stad, een ontastelijk Jeruzalem. Het is namelijk een hemels Jeruzalem. En doe me nou een lol en ga nou niet naar Openbaring 21, want dan maakt u het zich veel te moeilijk. Ja, daar is ook sprake van Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt, dat weet ik, maar daar gaat het hier niet om. Dus laat dat nou even buiten beschouwing, hè. Daar komen we nog over te praten. Dat hoort er allemaal nog bij. Hè? Dat is na de zevende bedeling en zo. Dan hebben we het daarover. Wat hier namelijk gezegd wordt, is dit. We kennen namelijk, onder het nieuwe verbond is Sion hier op aarde. En u weet, wij dispensationalisten, wij geloven inderdaad in een toekomst voor Israël. En dus wij geloven in het zogenaamde duizendjarig rijk. Namelijk in een periode waarin Christus als de zoon van David op de troon van David in Jeruzalem hier op aarde dus zal regeren. Voorafgaand aan de jongste dag. Dat is het verhaal. Dat geloven wij. Ja. En dat is dus een letterlijke aan vervulling van de oud-testamentische profetie. Dat is bovendien een tastelijk Sion, daar geloven wij in. En er zijn anderen die zeggen, nee, het gaat om andere dingen, het gaat om geestelijke dingen. Het gaat om je moet die profetie, moet je geestelijk verklaren, want het gaat niet om hier op aarde, het gaat allemaal om de hemel. En zal ik u eens wat vertellen? Dat is ook waar. Het is namelijk allebei. Allebei die leringen hebben een grond in de schrift. Maar ze zijn allebei waar. Omdat het een leer is met betrekking tot het nieuwe verbond. En dat is onafhankelijk van aarde of hemel. Het komt namelijk in werking op aarde. Maar dan hebben we een tastelijk Sion. Dat is nu nog toekomst. Maar we kennen een werking ervan in de hemel. En die is nu al begonnen. En dat is het verhaal, dus ik zet nu weer een streep naar boven. We hebben namelijk niet alleen de tegenstelling tussen Sinaï en Sion, maar we hebben bovendien de tegenstelling tussen een tastelijk Sion en een ontastelijk Sion. En wat is nou de ontastelijk Sion? Wel, dat is niet de stad van David, want dat is op aarde, maar het is de stad van de levende God. En zo staat het hier. En hier wordt de uitdrukking Sion, de naam Sion, dus gebruikt gewoon voor de hemel. Want dat is zo. Het is niet moeilijk. Maar als we even bij de les blijven, hè. Dus gij zijt gekomen tot de berg Sion. Wel, ik heb altijd al gezegd, een berg is een type van de hemel. Als de Heer de berg opgaat, is een type van zijn hemelvaart. Dat is altijd zo. Zijn verheerlijking was op de berg, zijn hemelvaart was vanaf de berg, enzovoorts. He? Ja, zo is het nou eenmaal. Als de Heer spreekt, is het op de berg. Wel, dat was dan Sinaï in dat geval. Maar in ieder geval, berg spreekt over verhoging. Dat spreekt dus altijd over de hemel. Nou, dus hier ook de berg Sion. De stad is levende Gods. Kortom, dat is de hemel. En er staat erom, tot het hemelse Jeruzalem. En begrijp u me nou goed, het hemelse Jeruzalem is dus niet Jeruzalem, maar de hemel. Want wij zouden normaal, als er niks bij stond, gedacht hebben aan Jeruzalem. Maar nou staat erbij, nee, hemels Jeruzalem. Kortom, Jeruzalem op aarde wordt geacht een beeld te zijn van de hemel. En dat dat zo is... Wel, er gaan hier 12 hoofdstukken aan vooraf die niks anders gezegd hebben dan dat. Namelijk dat wij gekomen zijn tot de troon van God. De troon van de troon der genade. De troon van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een troon in de hemel dus. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Achteraf. Ik weet dat het moeilijk is om deze verzen los te verklaren. Maar het is hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief. En tegen die tijd wordt men geacht te weten waar het over gaat. En dan wordt men geacht deze typologie te begrijpen. Want het verhaal is dus dat wij delen hebben gekregen aan een nieuw verbond. Jawel. Maar dan in een hemelse toepassing. Alle dingen zijn hem onderworpen. Dat is Sion hier op aarde. Maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat komt omdat het nog slechts geopenbaard is in de hemel zelf. En daarom, wij zijn gekomen tot Sion. Jawel, maar een ontastelijk Sion. We zijn gekomen tot Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat is inderdaad juist, zolang we onder Jeruzalem dit Jeruzalem verstaan. Namelijk dat van de hemel. En natuurlijk, in de toekomst krijgen we te maken met dat de hoge priester uit de hemel wederkomt, zal ik maar zeggen. En dat verzoendag voorbij is. En dan krijgen we ook dat Israël zal zingen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En dan gaat het om een tastelijk Jeruzalem. Niet een hemels Jeruzalem, maar een aards Jeruzalem. En dat is dan in de 1000 jaren. Zie? Nou, dan lees ik weer verder. Er staat dus, we zijn gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levende gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Wel, waar wonen de engelen? Juist, in de hemel, dat is ook duidelijk. Wij zijn gekomen bovendien tot de algemene vergadering. Dat is in de grondtekst één woord, algemene vergadering. En het komt alleen hiervoor. Mocht u het na willen kijken in de grondtekst, dan zeg ik er vast even bij dat u dan niet moet wezen in vers 23, maar aan het eind van vers 22. Anders dan gebeurt bij mij weer wat me al meer is gebeurd, dat mensen zeggen, en het staat er helemaal niet in de grondtekst, in geen enkele grondtekst. En dan is het antwoord, het staat er wel, maar in vers 22, mensen. Als je dan Grieks wil leren lezen met Grieks verschermen, moet je toch wel goed kijken natuurlijk, hè. Moet je toch wel goed lezen. Dan sla je wel een figuur, hè. Nou goed. Die algemene vergadering is de aanduiding van een vergadering met juridische macht. Het is een soort jury. Het is dan ook de betekenis min of meer van het woord gemeente. Er staat hierna, gemeente. Een gemeente is namelijk ecclesia. En ecclesia betekent uitgeroepene. En in de praktijk was dat de aanduiding voor degene die uit het volk geroepen werden om zitting te nemen in de jury. Namelijk in de tijden van de Griekse juryrechtspraak. In België kan je dat nog overkomen, dat je uitgeroepen wordt om in de jury te gaan zitten. En dan moet je mede stemmen over of de verdachte schuldig of onschuldig is. En in Amerika gebeurt het ook zo. En bij de oude Grieken gebeurde dat ook. Nou, dat is zo'n algemene vergadering. Bovendien, algemene vergadering is een term die zelfs wij nu in het huidig Nederlands nog gebruiken voor een bijeenkomst van mensen die bepaalde autoriteit hebben, bepaalde macht hebben. Nou, wij zijn tot die algemene vergadering geroepen, staten, en er is verhaal nog niet af, want we zijn geroepen tot een heleboel, hè. De berg Sion, tot de stad des levende gods, tot het hemels Jeruzalem, tot de vele duizenden engelen, tot de algemene vergadering en bovendien ook tot de gemeente der eerstgeborenen. Want die algemene vergadering is een gemeente, is een ecclesia, maar een gemeente der eerstgeborenen. En daar hebben we het weer. Het gaat namelijk over het eerstgeboorterecht. Deze gemeente heeft het eerstgeboorterecht. Wel, degene met het eerstgeboorterecht was altijd het hoofd van de familie, of werd het hoofd van de familie. En als de familie een volk werd, want dat gebeurde met sommige families, dan werd het hoofd van de familie dus de koning, de machthebber. En zo is het met de gemeente der eerstgeborenen. Dat is een gemeente waarvan gezegd wordt dat die de engelen zullen oordelen, bijvoorbeeld. Hoe weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Staat in 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Ja, want we zijn een gemeente van de eerstelingen. De gemeente, deze gemeente waartoe wij gekomen zijn, of waar tot wij gekomen zijn, die is een gemeente met eerst geboorterecht en zal daarom regeren met Christus. De gemeente in zijn totaliteit, jazeker. Nou, daartoe zijn wij gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen, die daarom in de hemelen opgeschreven zijn, want in de wet van het oude verbond staat, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Kortom, elke eerstgeborene was bestemd voor God zelf, en als het goed was, werd die eerstgeborene dan ook gewijd aan God in de tempel. Nou ja, of gelost. En in sommige gevallen kon er niet gelost worden. Mocht er niet gelost worden. Nou, dat is onze situatie. Wij zijn een gemeente van eerstgeboren en worden dus aan God gewijd in een tempel. Vandaar dat wij als gemeente zelf ingegaan zijn, of als leden van de gemeente ingegaan zijn in een tempel. Jawel. Want wij zijn levende stenen van, van het huis Gods, van een woonstede Gods in de geest. De Efezebrief ook. Dat is 2 versen voordat er staat, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Wel, een paar versen ervoor staat dat we deel hebben gekregen aan die tempel. Zie? En bovendien, je kunt ook anders zeggen, wij zijn een andere tempel, het ware heiligdom binnengaan, de hemel zelf. Met de voorgaande 12 hoofdstukken van de Hebreeën spreken daarover. Zie? We zijn in de hemel opgeschreven. Wat betekent dat, dat we in de hemel zijn opgeschreven? Dat betekent natuurlijk dat het is op grond van ons eerstgeboorterecht. Maar dat betekent bovendien dat wij inderdaad hemels burgerschap hebben. Toch? Ja. Nou, hemels burgerschap, dat is een typisch Paulinische waarheid, zou ik willen zeggen. Dat is wat de apostel Paulus in zijn brieven uiteenzet. Dat wij een burgerschap hebben in de hemel. Een hemel van waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dat is Filippenzen 3. Want ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Nou, dat had in Hebreeën kunnen staan. Wij zijn gekomen tot een gemeente, de eerstgeboren die de hemel opgeschreven is, van waaruit wij ook verwachten degene die ten andere malen het zonder zonde gezien zal worden, enzovoorts. Dat is de Hebreeënbrief. Zie je wel dat het hier gaat om gemeentelijke waarheden. Het zijn waarheden van deze tegenwoordige bedeling. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, de ontastelijke berg. Tot de stad des levende Gods. Tot het hemels Jeruzalem. En dus tot engelen. Tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen. En we zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. In ieder geval, dat is de bedoeling. Wij zijn rechtvaardigen. Wij zijn geboren tot die rechtvaardigen van wie gezegd wordt in hoofdstuk 10 vers 38 dat wij uit het geloof zouden leven. We horen bij die rechtvaardigen. We leven uit het geloof. En wanneer we uit geloof leven, worden wij daardoor volgemaakt. Vervolmaakt. Want volmaking is in de Bijbel gewoon volgroeiing, volwassen worden. Wel, wat met een kind van God, een rechtvaardige dus, moet gebeuren is dat hij volwassen wordt en dus volmaakt, volgroeid wordt, opdat hij deel zou krijgen aan het zoonschap. Nou, daar gaat het hier steeds over. Dat wij deel zouden krijgen aan het zoonschap. Zoonschap wat weggelegd is voor de gemeente als gemeente. En wat dus ook weggelegd is, eventueel, voor de leden van die gemeente individueel. Want nogmaals, je kunt er echt zo over spreken, over de gemeente in zijn totaliteit en over de leden van de gemeente, over de gelovigen individueel. En u kent het verhaal van, is het niet Lucas 19, als ik het goed heb, de gelijkenis van de ponden. Het gaat over deze tegenwoordige tijd. Iedereen had 1 pond ontvangen, allemaal hetzelfde. En de vraag is wat wij als dienstknechten met het pond gedaan hebben. Zie je? En het resultaat van, of de opbrengst, de vrucht van 1 zo'n pond, is bepalend voor de positie van die dienstknecht in de eeuwigheid. Eén krijgt 10 steden, de ander 5 steden, de ander 2 steden, de ander kreeg helemaal niks. Wel, hij ging wel de hemel binnen, maar hij kreeg niks. Want begrijpt u me nou goed, als we nou zeggen dat de gemeente met Christus zal regeren, dan is dat ook nog steeds zo als een van de leden van die gemeente daar geen praktisch aandeel in heeft. En als 2 van die gemeenten daar geen praktisch aandeel hebben, dan regeert de gemeente nog. En als de wereld geregeerd werd in de tijd door de Romeinen, dan waren er heel wat Romeinen die daar part nog deel aan hadden, maar de wereld werd wel geregeerd door het Romeinse Rijk hoor. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En als straks de wereld geregeerd wordt door de gemeente, dan komt wel eens wezen dat een groot deel van die gemeente daar part nog deel aan heeft. Dat wil zeggen, officieel wel deel van die gemeente uitmaakt, maar niet een werkzaam aandeel daarin. Ja, ik weet niet hoe ik het aan... Ik zeg het zwart-wit, want zo is het in ieder geval. Gedetailleerd of genuanceerder kan ik het niet zeggen. Doet de Bijbel trouwens ook niet. Waarom zou het ook? Want er staat, we hebben een loopbaan te lopen. En er staat, weet je niet, dat als een loopbaan gelopen wordt, dat er maar één de prijs ontvangt? En er staat, loop dan al dus dat gij die zult verkrijgen. En daarom wordt er niet verteld wat er gebeurt met iemand die in de achterhoede eindigt. Of zelfs onderweg gedisqualificeerd wordt. Er wordt alleen verteld hoe het zit met degene die inderdaad de prijs ontvangen. De prijs der roeping Gods die van boven is. Zo heet het dan in Filippenzen weer. Nou, daar gaat het hier om. Dat is de strekking van dit Hebreeën 12. Namelijk dat de individuele gelovige inderdaad zou wandelen waar het roeping mee geroepen is. Omdat hij deel zou krijgen aan het eerstgeboorterecht. Wat weggelegd is officieel voor de gehele gemeente. En dan ga ik weer verder. Want ik heb hier de pijl recht naar boven getrokken. Boven het Sion in de toekomst, het tastelijk Sion in de toekomst, de pijl recht naar boven getrokken naar het ontastelijk Sion in de hemel. Maar eigenlijk doe ik het niet helemaal goed. Nou ja, ik doe het wel goed. Maar dat ontastelijke Sion, dat is er namelijk voordat het tastelijke Sion er is. Met andere woorden, de hemelse toepassing van het nieuwe verbond, die treedt in werking voordat de aardse toepassing van het nieuwe verbond in werking treedt. Of nog anders, de zoon David zit eerst op zijn troon in de hemel. En wordt daarom Sion genoemd, daarom wordt de hemel Sion genoemd, omdat daar die troon staat. En pas daarna zal hij ook zitten op de troon hier op aarde. En dat is het verhaal. En dan weten we precies hoe het zit met de tegenwoordige bedeling. Wij zijn namelijk, sinds het oude verbond is afgelopen, zijn wij eerstelingen van het nieuwe verbond, omdat we deel hebben aan de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Een hemels Jeruzalem, een hemels Sion, een hemelse troon, een hemels koninkrijk. En in plaats van hemels kun je in al die zinnetjes ook invullen een verborgen Sion, een verborgen koninkrijk en een verborgen troon. Officieel is dat occult, ja. Ja, verborgen, duister, dat is de gedachte. Goed de Leeuwen de krant gelezen, merk ik. Maar zo is het inderdaad. We hebben deel aan een verborgen koninkrijk in afwachting van dat die hoge priester ook inderdaad een andere malen zal verschijnen enzovoorts. Dat wil zeggen, die hoge priester in de ordening van Melchizedek zal in de toekomst ook op aarde verschijnen. Wel, hij blijft hoge priester. En de situatie van dat hemelse Sion, de hemelse koninkrijk, blijft ook gewoon bestaan. Alleen dat koninkrijk wordt in de toekomst vanuit de hemel uitgebreid naar de aarde. Wel, uw koninkrijk komen wil zeggen dat het koninkrijk wel bestaat, maar er nog niet is. Dat wil zeggen, hier op aarde nog niet is. Uw koninkrijk komen wil zeggen dat het koninkrijk ergens anders wel is, maar hier niet. En wij vragen dan of het alsjeblieft hierheen wil komen. Dan kun je wel vragen, het komt toch niet. In onze dagen althans niet. Maar ik zeg niet dat u dat bidden moet, ik wijs alleen op de inhoud van dat gebed. Pas in de zesde bedeling komt het koninkrijk, dat houdt u allemaal nog te goed. Maar nu is het elders. En in de toekomst zal het komen uit de hemel naar de aarde. Nou staat er ook, uw koninkrijk komen. En wat is de volgende zin? Nou, jullie weten het aardig, ja. Uw wil geschieden, datzelfde is uw koninkrijk komen immers. Als het koninkrijk komt, geschiedt immers ook zijn wil. Nou, uw wil geschieden gelijk in de hemel. Dat is eerst. Alzo ook op de aarde. Nou, en dat is ook hetzelfde als Efeze 1. Ik meen dat ik dat ook al eens gelezen heb. En anders kom ik er in de toekomst wel weer op. Namelijk, dat er staat dat het de verborgenheid van Gods wil is dat het heelal, de hele schepping, onder één hoofd wordt gebracht. Hè? Tot één wordt vergaderd in Christus. Namelijk beide. Dat wat in de hemel is, en dat gebeurt nu. En dat wat op de aarde is. En dat gebeurt straks in de toekomende bedeling. Nou, en dan heb ik het langs alle kanten verteld. Het is het verhaal van een nieuw verbond, wat inderdaad gekomen is. Maar wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond en dus bestemd voor de hemel. En de strekking van Hebreeën 12 is dan ook, de strekking van deze woorden is dan ook, denk erom, wij hebben deel aan die hemelse positie, maar er waren ook eerstgeborenen die als eerste geboren werden, maar in werkelijkheid aan die hemelse positie nauwelijks deel kregen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De zaak is dan ook dat wij gedurende ons leven als het ware veranderd worden in ons denken en gericht worden op de hemelse dingen. We zouden zoeken de dingen die boven zijn. Want pas als dat onze plaats is, als we daarin verblijden, als we ons daarmee bezighouden met die hemelse en geestelijke dingen, dan is er sprake van eerstgeboorterecht. Het moet duidelijk zijn dat we te maken hebben met gelovigen die hun leven lang bezig zijn geweest hier op aarde, die zelfs misschien wel hun best gedaan hebben om het koninkrijk hier op aarde te krijgen. Wel, het is wel duidelijk dat die geen deel hebben aan een eerstgeboorterecht, individueel. Toch? Ik bedoel maar zo, Samuel was iemand die de baarmoeder opende en hij werd in de tempel gebracht en hij werd daar gewijd aan God en hij bleef bij Eli, bij de hoge priester. Eli, van wie ik altijd geleerd heb dat hij er vreselijk mee in zijn maag zat, omdat het heel ongebruikelijk was om dat te doen. Maar in de wet stond dat het zo moest. Ja, sommigen denken dat het zomaar iets vrijwilligers was. Nee, dat was wat de wet voorschreef. Met de Heer Jezus gebeurde het trouwens ook. Toen hij 40 dagen oud was, gebracht in de tempel en aan God gewijd. Zo moet het gebeuren. Maar zij met wie dat niet gebeurt, verspelen uiteraard hun eerstgeboorterecht. Want de eerstgeboren is degene die inderdaad aan God gewijd wordt in de tempel. Wel, zij die niet aan God gewijd worden, hoewel ze eerstgeboren waren, zij verloren hun eerstgeboorterecht individueel. Want met de gemeente collectief, als gemeente, gebeurt dat uiteraard niet. Maar met de individuele gelovigen kan dat natuurlijk wel degelijk gebeuren. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat niet iemand zijn, een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau. Want die gaf zijn eerstgeboorterecht weg. Als wij prijs stellen op het eerstgeboorterecht, waar we door geboorte recht op kunnen laten gelden, door wedergeboorte namelijk in deze tegenwoordige tijd, dan zullen we ons moeten conformeren aan de wil van God met betrekking tot ons persoonlijk leven ook. Namelijk dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Kortom, dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten. Maar dat ga ik nou niet meer uitleggen.